Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we het schriftlezing en de psalmen van deze middag noemen. We lezen Hooglied 2. Hooglied 2. We zingen Psalm 57, vers 1 en 2. Psalm 121, vers 1 en 3. Psalm 63, vers 4. En Psalm 91, vers 1. Schriftlezing is Hooglied 2. En de psalmen, Psalm 57, vers 1 en 2. Psalm 121, vers 1 en 3. Psalm 63, vers 4. En Psalm 91, vers 1. We wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze verwachting staan ook in dit middaguur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting wordt u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Heere in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zet ons samen zijn vreugd met het zingen van Psalm 57. Psalm 57. En daarvan het eerste en het tweede vers. Psalm 57 vers 1. Gena, o God, gena, hoor mijn gebeen. Want mijn ziel betrouwt op u alleen. Mijn toevlucht is de schaduw uw vleugelen. Ik berg mij daar voor alle tegenheen. Totdat uw macht de vijand zal beteugelen. En het tweede vers, ik roep tot God. De koning van het heelal. Tot God die het werk aan mij voleinden zal. Die van omhoog mij redt uit al mijn ellende. En hoe men woedt mijn vijand brengt ten val. God zal zijn gunst en waarheid nederzenden. Psalm 57, 1 en 2.
Thank you.
het Oude Testament, in het boek Hooglied. Hooglied van Salomo, het tweede hoofdstuk. Hooglied 2. Voorafgegaan door de lezing van de 12 artikelen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Ik ben een roos van Saron, een lelie der dalen, gelijk een lelie onder de doornen, alzo is mijn vriendin onder de dochteren. Als een appelboom onder de bomen des bouts, zo is mijn liefste onder de zonen. Ik heb grote lust in zijn schaduw en zit eronder, en zijn vrucht is mijn gehemelte zoet. Hij voert mij in het wijnhuis en de liefde is zijn banier over mij. Ondersteun gij lieden mij met de flessen, versterk mij met de appelen, want ik ben krank van liefde. Zijn linkerhand zij onder mijn hoofd en zijn rechterhand omhelzen mij. Ik bezweer u, gij dochteren van Jeruzalem, die bij de reeën of bij de hinden des velds zijt, dat gij de liefde niet opwekt, nog wakker maakt, totdat het dezelfde lustte. Dat is de stem mijns liefsten, zie hem, hij komt, springende op de bergen, huppelende op de heuvelen. Mijn liefste is gelijk een ree of een welp der herten. Zie, hij staat achter onze muur, kijkende uit de vensteren, blinkende uit de traliën. Mijn liefste antwoordt en zegt tot mij, sta op mijn vriendin, mijn schone, en kom. Want zie, de winter is voorbij, de plasregen is over, hij is overgegaan. De bloemen worden gezien in het land, de zangtijd genaakt, en de stem der tortelduif wordt gehoord in ons land. De vijgenboom brengt zijn jonge vijgjes voort, en de wijnstokken geven reuk met hun jonge druifjes. Sta op, mijn vriendin, mijn schone, en kom. Mijn duiven zijnde in de kloven der steenrotsen, in het verborgene eener steile plaats. Toon mij uw gedaante, doe mij uw stem horen, want uw stem is zoet en uw gedaante is lieflijk. Vangt gij lieden ons de vossen, de kleine vossen die de wijngaarden verderven, want onze wijngaarden hebben jonge druifjes. Mijn liefste is mijne, en ik ben zijne, die wijdt onder de leliën. Totdat de dag aankomt en de schaduwen vlieden, keer om, mijn liefste, wordt gij gelijk een ree of een welp der herten op de bergen van Betuwe.
Gebouwd moet ons voor het heilig aangezicht des Heren in een gemeenschappelijk gebed. Heren, totdat de dag aankomt in de schaduwen vlieden, Voor de kerk komt de dag. En dan is al het schaduwachtige voorbij. Dan gaat het volle licht op. De dag komt. Heren, maar wat een dag. De profeten hebben ervan getuigd. Die dag zal komen. Brandende als een oven. Die dag der dagen zal komen. En hij zal komen op de wolken om te oordelen de levenden en de doden. Heren, dat is de werkelijkheid waarmee wij ons hebben te verstaan. Dat wij zo ons leven mogen leiden, in het licht mogen zien van dat oordeel dat komen gaat. Heren, wat zou dat een wonder zijn als dat zou mogen wezen? Niet vooruit, maar teruguit zien. Zien vanuit het einde naar het heden. Beseffende alles in het gericht. Alles in het oordeel. Hij komt om de aarde te richten. Hij komt die eenmaal voor de kerk gekomen is. In het uur der liefde, wat we gelezen hebben, wat we gehoord hebben. En het grootste is wat we zouden moeten kennen. Huppelende op de heuvelen. De bruidegom die zijn bruid gaat omhouden. En dezelfde zal komen, even dezelfde, op de wolken, om zijn bruid thuis te houden. Maar niet dan nadat het oordeel is uitgesproken. Over de levenden en doden, dat is in tweelei opzicht toch waar, Heer, dat we dat ook beseffen mogen. Dat het oordeel niet alleen gaat over de mensen die nog leven en ook die gestorven zijn, maar hun lichaam terug zullen ontvangen, maar ook hun levende en doden, geestelijk levende en geestelijk doden. Ze allen, wij allen, zullen daar staan. Dan zal de dag aanbreken voor de kerk. Dan geen schaduw meer. Heel ons leven ligt onder de schaduw van de dood. De waarheid en de werkelijkheid van uw God zijn ligt ook in de schaduw. Het volle licht moeten we nog missen. Het is nog een ten dele kennen. Maar dan alle schaduwen gevlucht. Het volle licht blijft over. En alle anderen die hem niet hebben leren kennen, de zoon van uw eeuwige liefde, nooit zijn komst hebben meegemaakt, de inname van hun hart door hem, misschien wel veel gezien en gehoopt en nog veel meer, maar niet dat ene. Niet hem ontvangen als borg voor de ziel. Die zullen geen dag ontvangen. Alleen maar nacht, Heer. Eindeloze nacht. En geen rust meer. In de eeuwige rusteloosheid. In die ontzaglijke duisternis. En we beseffen niet wat dat is. Daarom gaan we zo voort, ook in de kerk, jong en oud, hier en thuis, Heer, u ziet ons. Wij gaan voort. En als er al gedachten zijn, dan zijn het altijd gedachten die of enigszins de zaak afzwakken, ofwel gedachten in de richting van uitstellen een andere keer later. Maar wat het ook is, niet dat ene wat het moet zijn om het onder ogen te zien. Letterlijk de nacht waarin wij nu verkeren. En als er geen verandering plaatsvindt, zal het altijd donker zijn. Heere, mag dat waar zijn. Want de tijd kort op, het gaat snel naar het einde. En wij vliegen daarheen. Aan roepstemmen onderbreekt het ons niet. De prediking mag nog iedere zondag tot ons uitgaan. En ook door de week nog in de gezinnen het woord geopend. Nog knieën gebogen. Heere, we mogen nog verkeren in het heden der genade. En daar komen de roepstemmen uit uw woord, maar ook uit het leven van alle dag. Het sterven van de een, het ongeluk van de ander. Zoveel nood die ons moeten terugwijzen. Al die noden die ons ten diepste doorverwijzen naar de schuld. Want op de bodem aller kwaden ligt der wereld zondenschuld. Heere, het ontbreekt ons niet aan waarschuwingen. Er worden bedreigingen en beloften uitgesproken. Maar als wij eerlijk zien, dan moeten we zeggen, het ligt daar als doodkapitaal. Nooit gebruikt, nooit mee geworsteld, daar niet mee omgevallen, maar staande gebleven en doorgegaan. Heren, dan ons ook de vraag stellen vanmiddag, hoe lang denken wij dan nog daarmee door te gaan? En dan nog verder. Een gedachte, niet wat wij denken. Want dat zal nog betekenen maar eindeloos doorgaan. Maar bij u vandaan te mogen beseffen, ieder ogenblik het einde daar. En heren, dan is het eeuwigheid en geen mens, ook hier vanmiddag in bed al, is in staat om te beschrijven wat dat is. Wat eeuwigheid betekent. Wat een ontmoeting met de levende God zal inhouden. Ongeschapen geest, die gij zijt, zo volmaakt, het ontbreekt ons ten eenemaal aan Gods kennis en zelfkennis, Christus kennis, alle kennis. Verloren daarom als een dwaas, als een onwijze, voortgaande op weg naar het uur van het sterven. Maar Heere, dan is er nog hoop. Alleen als het erom mag gaan, ook vanmiddag. Voor de hopeloze mensen die wij van onszelf zijn geworden, de hoop op u. Dat u nog zou willen inbreken met uw woord en getuigenis. Dat u nog zou willen neerwerpen die nog staande is gebleven. Dat u ons stuit in die zonde loopt. Dat we de waarschuwing werkelijk eens ter harte mochten nemen. En dat we gaan zien de werkelijkheid van ons bestaan. De richel van tijd en eeuwigheid waarop wij ons bevinden. Heere, dan zou een dodelijke schrik ons overvallen. En wat is er nu beter voor ons, Heer? Dan die schrik, want dat is naar uw woord en getuigenis, waar die apostel Paulus heeft gezegd, dat wij onze zaligheid moeten werken met vrezen en beven. En Paulus wist het, wat het was om te komen onder de beademing des geestes. Paulus heeft het geleerd, wij dan weten, de schrik des Heeren, wat het is om eenmaal een rechtvaardig God te ontmoeten. En dan zien we ook kinderen in de kerk, heren, die hebben net zo min besef van die grote werkelijkheid als de oudste onder ons van nature dat heeft. We liggen allemaal in diezelfde verloren toestand. Van ons is geen verwachting meer. En als u niet ingrijpt, dan gaat het voor een ieder van ons bergafwaarts. En het einde een dal zonder bodem. Eeuwigheid zonder einde en verschrikking zonder vertroosting en duisternis zonder licht. Heer, dat is de werkelijkheid. En wie zal het verstaan? Wie zal het beseffen? Heer, wilt u dan vanmiddag doen wat wij niet willen en wat wij ook niet kunnen? Waar niet de minste lust toe bestaat. Wilt u dat dan nog doen? Naar het vrije van uw welbehagen. De zaken van het woord. Openbaar aan onze ziel. Verschrikkingen buiten Christus. Maar ook de lieflijkheid van het zalig hemelleven. Heer, het een en het ander. Opdat die beide nog zouden mogen uitwerken. Kan het zijn voor een ieder van ons hier, maar ook thuis. Die onberouwelijke keuze. De brede weg te verlaten. Onze voet op een smal pad. Alles tegen, maar God mee. En dat is ten diepste alles mee. Maar Heer, zou je dat dan willen doen? We hebben het gevraagd zo, zoals we zo vaak onnadenkend iets vragen. Maar uit de diepste bewogenheid vragen voor ieder van ons. Want als genade wordt verheerlijkt, dan hebben we er toch niet één meer voor over. Voor die eeuwige verlorenheid. Heren, mocht het zijn, ja, voor een ieder van ons, van de kleinste tot de oudste, hier en thuis. De lieflijkheid van het hemelleven en de verschrikking van de hel. Heren, beide zo werkelijk. Dat mocht ons nog dringen. En dat mocht ons nog bewegen om u te zoeken, nu het nog kan. Verhef dan uw vriendelijk aangezicht over ons. Wil geven uw knechten te spreken ook in dit middaguur. Waar ze nog uitgestoten zijn in uw wijngaard. Waar ze nog staan in zichzelf onbekwaam, onwillig, heren en van zichzelf ook zo ledig. Maar als u nou komt, de geest en de raderen mag zijn, ach, dan zou het nog wel eens kunnen. Dat ze misschien in het begin niet zo gemakkelijk vinden, maar het einde niet eens meer begeren. Dan moest het maar altijd kerk zijn. Maar Heer, u bent een God van orde. En geef ook in dit middaguur dan nog die orde te mogen kennen. In de orde van het heil te worden ingeleid. Maar ook in het besef van het tijdelijke van alle dingen. En leg de eeuwigheid in ons hart. Gedenk zo uw kerk over het rond der aarde. Gedenk al uw knecht. Geef ze nog te spreken bij u vandaan. En verheerlijk zo uzelf. Gedenk uw arme ziel. Geef nog wat spijzen. Wat teerkost. Heren, al die Elia's die daar liggen. In de woestijn. En die zo menigmaal wel gestaan hebben. Op de Karmel in besef. Nu zal ik nooit meer wankelen. Maar even zoveel malen weer in de woestijn terecht zijn gekomen. En weer buiten hopen. Weer geen zicht en geen licht meer. Alles er weer doorgebracht. Want genade als bezit toegeëigend geeft het mis van de vrucht der genade. Want alleen in de laagd daalt u af. En in de leegte komt u met uw volheid en alles wat meer is, dat is te veel. En we willen altijd meer zijn dan we hebben te wezen. Heren, mag het dan waar zijn voor een ieder van ons. Die verzuchting van Lodestein. Zalig, zalig, niets te wezen in ons eigen oog voor God. Gedenk ons zo. En de rijkdom uw barmhartigheden om Jezus willen. Amen. De gemeente, wij hebben enige tijd terug met u mogen spreken van het hooglied van Salomo. Dat bruiloftslied waarin bruidegom en bruid elkander toezingen en toespreken. In het tweede hoofdstuk hebben wij overdacht het spreken van de bruidegom in vers 1. Hoe hij zichzelf voorstelt als de roos van Saron, een lelie der dalen. Dat is dus de bruidegom Jezus Christus. Roos van Saron, lelie der dalen. Zijn schoonheid. Zijn volmaaktheid. zijn goddelijke deugden, maar ook zijn liefde. Liefde is schoon in zijn vernedering, een lelie der dalen. En dat het erop aankomt, geliefde, dat wij zijn een bij, die het niet kan hebben van het zien, schone roos, die het ook niet kan hebben van de geur, lieflijke evangelie, maar die verder geleid wordt in de bloem, in de roos, in de lelie, om daar die goddelijke liefde te ontvangen, in de vereniging met Christus, die ontzaglijke weldaden te verkrijgen. Dat zoete van de vergevende liefde Gods in Christus. We hebben ook gehoord, in het tweede vers, hoe diezelfde bruidegom zijn bruid kenschetst als een lelie onder de doornen. Dat ziet op de staat van Gods kinderen in deze wereld, te midden van de doornen. Ze zijn eenmaal zelf een doorn geweest, maar door goddelijke genade een lelie geworden, gelijkvormig aan het beeld van die grote lelie der dalen. Maar te midden van de doornen, verdrukkingen en beproevingen. De kerk krijgt ook een doorn in het vlees. En is en blijft in zichzelf ook een doorn. En dat alles zo goed en zo nuttig. Want, zegt Paulus, een doorn in mijn vlees, opdat ik mij niet zou verheffen. Zo dat lage leven de grond mag beoefenen. En nu, vanmiddag met de hulp des Heren, luisteren wij naar de bruid. Heeft de bruidegom gesproken in de versen 1 en 2 over zichzelf en zijn gemeente. Nu luisteren wij in het derde vers naar de bruid. Die gaat spreken over de bruidegom die zij noemt een appelboom. Wij lezen het derde vers van Hooglied 2. Als een appelboom onder de bomen des wouds, zo is mijn liefste onder de zonen. Ik heb grote lust in zijn schaduw en zit eronder. En zijn vrucht is mijn gehemelte zoet. Tot zover. Ach, geliefde, dat is toch wat. Als het nou alleen maar was onder de doornen. Nee, maar niet alleen onder de doornen, maar in een ander opzicht onder. Dat is zo groot, hè. Onder de appelboom, in de schaduw van Christus, zijn vruchten genietende. Dat is leven voor de kerk. Ach, dat onder de doornen is ook nodig. Maar daar ligt op zich het leven niet in. Het is wel profijtelijk, maar van doornen kun je leven. Alleen van de appelboom. Daaronder mag de bruid van Christus verkeren. Daarover zouden wij met Gods hulp willen spreken. Schrijven wij uit boven de prediking onder de appelboom. En staan stil. Het is een vergelijking, dat is u duidelijk. Staan we stil ten eerste bij mijn liefste. Want dat is Christus voor de kerken. Mijn liefste. En als tweede in de vergelijking de appelboom. Onder de appelboom ten eerste, mijn liefste. Ten tweede, een appelboom. En wat betreft de appelboom, stellen wij nu reeds twee zaken vast. De bruid heeft lust tot die appelboom, om de boom zelf. En om wat die boom ook geeft, schaduw en vrucht. Schaduw en vrucht. En mogen we met geestelijke oren horen wat de Heere tot ons te zeggen heeft. We willen eerst nog met elkaar zingen van Psalm 121. Het eerste vers, ik sla de ogen naar het gebergte heen, van waar ik dag en nacht des hoogsten bijstand wacht. Mijn hulp is van de Heere alleen, die hemel, zee en aarde eerst schiep en sinds bewaarde. En het derde vers, zijn wacht waarop men hopen mag, zal daar zij u bedekt en u ter schaduw strekt. De maan bij nacht, de zon bij dag, in koud en gloed verminderen, opdat zij u niet hinderen. 1 en 3 van Psalm 121. Dat zeggen. In waarheid. Dan is er wat aan vooraf gegaan. God is liefde. God is liefde. En liefde kan dus alleen maar van God komen. Wij zijn eenmaal geschapen in de liefde. Maar we hebben met de liefde gebroken. Staan buiten de liefde. Daarom zijn wij liefdeloze mensen. God is liefde. En als een mens liefde heeft, dan kan dat niet anders. Of hij heeft het van God, van de liefde gekregen. Dat is nou zo eenvoudig, zo goddelijk waar. Dan verstaan we ook waarom zij dit kan zeggen. Waarom een mens dat in waarheid kan zeggen. Dat Christus haar liefste is. Dan is er wat gebeurd. Dan is God gekomen. En heeft liefde in dat hart uitgestort. God is liefde. En heeft van eeuwigheid zijn kerk lief. Van eeuwigheid rust zijn oog op zijn kerk. En in de tijd wandelt hij die kerk na. In de tijd gaat hij die kerk ook stilzetten. Afbreken. Omdat de plaats komt voor zijn liefde. En in het uur der liefde als Christus inkomt. Wordt de liefde Gods in dat hart van zo'n mensenkind uitgestort. Het heeft God behaagd. Zijn zoon in mijn hart te openbaren. En met Christus ook de liefde in het hart uitgestort. En toen Christus kwam. En tot die vrouw, die man, dat kind sprak. Ik heb u lief met een eeuwige liefde. Gij zijt mijne. Toen mocht die mens zeggen. Heere, dan zijt gij de mijne. Ik heb u lief. Omdat gij mij eerst hebt lief gehad. En ik heb u lief met de liefde waarmee gij mij eerst hebt lief gehad. Omdat en waarmee. God is de eerste. Hij is liefde. Hij komt uit liefde. En schenkt de liefde. En vanuit die ontvangen liefde. Gaat nou de bruid zeggen. Mijn liefste. Dat is de eerste. God is de eerste. Als het waar is in ons leven, dan is God begonnen. Een tweede wat wij opmerken, gemeente. Mijn, niet uw, mijn. Het is dus heel persoonlijk en dat hebben we al gezegd. Het is heel persoonlijk, daar is die mens zelf bij als dat gebeurt. Dat wordt hem niet aangepraat. Nou ja, dat gebeurt in de kerk helaas maar al te vaak. Nee, dat hebben ze nou van Christus zelf gehoord. Dat hij hen lief heeft. En ze hebben zijn liefde ontvangen. Dat is een persoonlijke zaak. Zo persoonlijk. Christus zegt, gij zijt mijn. En legt de hand op je ziel. En stort zijn liefde uit in die ziel. En dan gaat die mens zeggen, mijn Jezus, mijn Heere en mijn God, mijn Koning, mijn Profeet, mijn lust, mijn leven. Mijn. Ik denk, Catharizante denkt er ook veel aan. Hè? Aan zondag 7 niet alleen anderen, maar ook mij geschonken. Vergeving van zonde en eeuwige gerechtigheid. Zo persoonlijk. En dat weet die ziel. Dat kan niets uit mijn geheugen wissen. Geen leed, geen smart. God is de eerste. Het is zo heel persoonlijk mijn liefste. Het is ook alles overtreffend. Liefste. Niet lief, niet nog wat liever, maar de liefste. Alles overtreffend. Daar is niets meer boven. Daar ligt nu alles onder. Mijn liefste, zegt de bruid, zegt Gods kind, dan valt daar alles onder. Man, vrouw, kind, alles. Er kan er maar één je liefste zijn. Alles overtreffend. En daarom zingt de kerk, wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u nog lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. Mijn liefste. Wijl gij mijn rechterhand woudt vatten. Maar dat betekent ook al mijn liefde waardig. Al mijn liefde waardig. Zijn liefde is het eerste. Het is zo heel persoonlijk. Het is alles overtreffend. En het vraagt ook alles. Al mijn liefde. Alles wat ik heb gekregen is voor hem. Is voor hem, Agam. Is voor hem. Niks meenemen. Is voor hem. Met niets de hoogte ingaan. Is voor hem. Al mijn liefde waardig. Schat, terwijl gij mijn rechterhand woont. Mijn liefste. Dat betekent ook de weg van zijn wil en wet wandelen. Dat hangt samen met al mijn liefde waardig, schat. Zo mag nu Gods kind spreken van Christus, mijn liefste. Gemeente. En als dat nou niet bij ons wordt gevonden. Dat is de andere zijde. Dat we dan beseffen. Niet alleen. Dat is het eerste. Wat we dan missen. Alles. Maar ook wat dan ons deel is. Als we hem niet hebben. Als hij onze liefste niet is. Als we hem niet lief hebben. Dan mis je niet alleen alles. Maar dan ontvang je. Loon. Op dit ongeloof, loon op die liefdeloosheid, dan ontvang je de eeuwige vloek. Want wie hem niet lief heeft, wie hem niet lief heeft, die is een vervloeking. Wie hem niet lief heeft, is een vervloeking. Ja, mijn liefste, alles overtreffend, persoonlijk. Hij is de eerste. En het eist en vordert een mens geheel en al op. Nu gaat de bruid van Christus, haar liefste, haar bruidegom, haar koning en profeet vergelijken met een appelboom. O, er is al zoveel gezegd van Christus. Dat hij is de roos van Saron, zo heeft hij zich voorgesteld. En we zien hem in die goddelijke deugden uitschitteren. Hij is de lelie der dalen die zich vernederd heeft als mens onder ons geleefd. De pers alleen getreden. in het dal van de toren van God gekomen. Hij is roos, hij is lelie, hij is ook derde appelboom. En zo mag de bruid hem noemen. En niet zonder reden. Niet zonder grote oorzaak. Waarom? Wel, een appelboom heeft lange, wijd uitgespreide takken. Niet zo heel hoog, maar laag bij de grond. En daaronder is het goed vertoeven. In de schaduw van die appelboom mag een mens met genoegen verkeren. En ten tweede geeft die appelboom heerlijke vruchten, geliefde. En om die reden spreekt dus de bruid, het kind van God, de bruid van Christus, van haar liefste als appelboom. Als een appelboom onder de bomen des woud, zo is mijn liefste onder de zonen. Het is een vergelijking, zoals mijn liefste, Jezus Christus, is onder de zonen der mensenkinderen, alle andere mensen, namelijk als degene die alleen mijn liefde waardig is, die alleen de schoonste der mensenkinderen kan worden genoemd. Niets gaat uw schoonheid te boven. Zo is die appelboom nou onder de bomen des wouds. Geliefde, appelboom, laten we dat dus vasthouden. Is niet alleen in algemene zin, dat is ook voor een werelds mens zo een symbool van vruchtbaarheid en van liefde. Maar is voor de bruid, voor de kerk van Christus, zo lieflijk vanwege de schaduw en de vrucht. En hij wordt vergeleken met de boom des wouds. De kanttekenaar zegt zo heel treffend: die bomen des wouds, wat zijn dat? Dat zijn haveloze, wilde bomen. Wilde, haveloze bomen die of geen vrucht geven of slechte vrucht geven. Nou, te midden van al de mensenkinderen, te midden van al de bomen van het woud, is Christus als degene die alleen liefdewaardig is, die alleen schoonheid bezit, die alleen alles heeft wat nou een mens nodig heeft. En dat kunt ge nergens anders vinden. Bij geen mens, bij geen kind van God, bij geen heilige, bij geen apostel, niets of niemand. Christus alleen, solus Christus. Christus alleen. Zo te midden van de mensenkinderen als een appelboom te midden van de bomen des wouds. Haveloze wilde bomen. En dan zegt de kanttekenaar, dat zijn al mensen buiten Christus. Buiten Christus zijn wij. Haveloze wilde bomen. Helemaal geen vrucht. Of een slechte vrucht. Nou, hou het maar op dat laatst. Dat is bijbels, want dat zeg je, zei je ook. We hebben alleen maar stinkende druiven voortgebracht. Waarmee we God onteren en onze ziel bederven voor de eeuwigheid. Dan worden we getekend als wilde, haveloze bomen. En daar te midden van die bomen is Christus een appelboom, geliefde. En dat is zo ontzettend. Wat dat nou voor die bruid betekent, dat zo ontzettend. En laten we daar een ogenblik bij mogen stilstaan. Appelboom. En mag ik u dan vier zaken voorstellen, geliefde? Appelboom. Vier zaken. Ten eerste, zij is onder die appelboom geboren. Zij is onder die appelboom beweldadigd. Zij wordt onder die appelboom onderhouden. En zal eens eeuwig onder die appelboom verkeren. Dat is heel kort samengevat wat dat de waarde is van Christus, de appelboom is voor een kind van God. Een appelboom, ja. Het eerste, zij is onder de appelboom geboren. Zij, dat is dus dat kind van God. Waar ben je geboren? Dat staat in hoofdstuk 8 van Hooglied. Daar staat het zo: ik heb u onder de appelboom gewekt, opgewekt. En onder de appelboom heeft uw moeder u voortgebracht en met smart gebaard. En zullen we dat vasthouden, liefde, dat is het eerste is. Waarom die appelboom zo ontzaggelijk veel te zeggen heeft voor de bruid van Christus. Zij is daaronder geboren. Wat moet ik daaronder verstaan? Dat ze onder de appelboom is geboren. Een mensenkind die hier loopt in zijn natuurlijke dwaasheid zonder God en zonder hoop in deze wereld. Wederom geboren, ja, zegt u, dat woord herken ik wel. Dat is nodig, we moeten aan allen wederom geboren worden. Waar gebeurt dat dan? Onder de appelboom. Wat is dat? Onder de bediening van de geest van Christus. Zoals wij ergens komen op school onder een leraar. Om onderricht te krijgen, onderwijs. Is er een die boven ons staat en ons onderricht. Die ons wijs maakt, die ons wat leert. Dat gaat altijd van boven naar beneden. Zo is daar Christus die door zijn geest, nou een dwaas mensenkind, gaat onderwijzen. En daar begint het mee, geliefd. Daar begint die waarachtige bekering mee. Die begint hiermee. Ik heb u opgewekt. Opgewekt door mijn geest heb ik u wakker gemaakt. U lag aan de slapen. De slaap van de vergetelheid. Vergeten God. Vergeten de eeuwigheid. Vergeten te moeten sterven en God ontmoeten. In die vergetelheid heb ik u opgewekt. U bent wakker geworden. Door mijn geest heb ik uw ogen geopend. Toen heeft u gezien een mensenkind in Adam gevallen. En daarom onderworpen aan allerhande ellendigheid, ja, aan de verdoemenis zelf. Ik heb u opgewekt onder de appelboom. Daar zijn de ogen geopend. Daar heeft u uw nood leren zien en uitschreven. Voor een heilige God, hoe kom ik ooit tot God bekeerd? Daar heb ik u opgewekt. Wakker gemaakt. Door mijn geest. Onder de geest van Christus gekomen. Dat is onder de bearbeiding van die dierbare geest. Daar is die ziel wakker gemaakt. Daar is de nood uitgetekend. En daar is de ziel ervoor ingewonnen. Wat hij al zo vaak gehoord heeft, maar nooit geloofd heeft. Daar gaat hij nou geloven. En dan wordt het kamer in en kamer uit. Dan wordt het, ik liet niet al mijn hart en oog op te heffen naar omhoog. Mijn handen alles opgeheven naar God. Of er nog doen aan is. Die zijn wakker gemaakt. Die gaan schreeuwen naar de hemel om de hemel. Om van de hemel geholpen te worden. Onder de appelboom heb ik u gewekt. Geliefde. En dan gaat die mens God aanlopen als een waterstroom. En dan moet hij eens opletten. Wat dat nou is, die waarachtige bekering. Dat is een worsteling. Ja, daar worstelt Gods geest. Met eerbied gesproken om die ziel. Daar gaat Gods geest twisten met die ziel. Betaal wat gij schuldig zijt. Ik heb u daar in het paradijs geplant. Als een lieflijke roos, een heerlijke lelie. U bent geworden tot onkruid. Geen vrucht meer, geen geur meer. Niets meer tot mijn eer. En toch eis ik van u dat u geeft wat u mij verschuldigd bent. Dan gaat de geest twisten met die ziel. En die ziel die krijgt worstelingen. De geest worstelt om die ziel. En die ziel die gaat nu worstelen om met God verzoend te worden. Dat is bekering een grote worsteling. En geliefde, kijk u dan nog eens in hoofdstuk 8 wat er nog meer staat. En uw moeder heeft u voortgebracht. Ja, met smart gebaard onder die appelboom. Daar is nog een derde. U zegt, ja, maar de geest worstelt toch met de mensen. Die mensen gaan dan worstelen om met God verzoend te worden. Maar een derde, wie mag dat dan wel zijn, geliefde? Dat is de kerk. De moeder. De moeder. Uw moeder heeft u gebaard. Misschien dat er een vanmiddag denkt aan Cyprianus. Dat was een kerkvader uit de derde eeuw, zo rond 250. En die heeft een heel bekende uitspraak op zijn naam staan. Dat weet u misschien wel. Namelijk dat je God niet als vader kunt hebben als je de kerk niet als moeder hebt. Of anders gezegd, wie God als vader heeft, die heeft de kerk als moeder. En zo wil ik dat ook wel zeggen, hoor. Zo wil ik dat ook wel zeggen. Uw moeder, dat is toch de kerk. De moederkerk is dat dubbel, hè. De kerk is moeder of ze is geen kerk. De kerk is moeder of ze is geen kerk. En dat mogen wij wel eens samen onthouden. En samen bedoel ik echt samen. Uw gemeente, wij ook als kerkenraad. De kerk is moeder of ze is geen kerk. De moederkerk, ja. Uw moeder heeft u gebaard. Met smart, wat is dat dan? Ach, liefde, dan gaat Gods geest twisten met de mens en de mens gaat worstelen met God. Als een Jacob bij de Jabok. Maar de kerk. En dat betekent dan in eerste instantie toch Gods kinderen. Krijgen daarin ook een worsteling. En hoort u dat nog wel eens? Ja, wat verder kent u dat zelf? Ik noem u Paulus. We hebben hier ook van gesproken, geliefde. Paulus is daar in Rome. In de gevangenis. Weet u dat nog? Dan komt er op een zekere dag een jongen binnen. Onesimus, hè, die weggelopen slaaf uit Colosse, weet u het? En wat is dan opgetekend in Gods woord over die Onesimus? En dan zegt Paulus, Onesimus die ik in de banden heb geteeld. In de banden geteeld, geteeld, verwekt. Daar heb je het voortgebracht in de weg van een worsteling. Dus Paulus kreeg daar werkzaamheden met Onesimus. Dat is nou de kerk als moeder die worstelt met de jeugd van de gemeente. En dat mogen we elkaar niet ook vragen. Kennen wij die worsteling? Worsteling is dat. En diezelfde Paulus, in het verband ook van de Colossensebrief overigens, spreekt dan over Epaphras. Een andere dienstknecht. En dat staat erop getekend, Epaphras, die worstelt voor u in de gebeden te allen tijden. Oh, te allen tijden, ja. Dus de kerk worstelt. Kijk, en ach, het is waar, u heeft gelijk, we moeten niet altijd zo donker zijn in onze beschouwingen, ons spreken over de tijd waarin we leven, wat er nog van de kerk over is, maar stemt u mij toe, en ik hoop met een bezwarend gemoed, dat we bang moeten zijn. Dat dat nou niet meer zo gevonden wordt. We kunnen nog wel aardig met elkaar twisten over de leer en hoe er gepreekt moet worden. En nog veel meer dingen die ik u zal besparen. Dat sticht namelijk niet. Maar het enige waar we nou wel over moeten twisten, dat andere moeten we dus niet doen. Dat doen we nou net niet. Twisten. Ja, dat is een zwaar woord. Hè? Worstelen dan goed. Worstelen met God. Mijn kind. Oh, dat doen we wel. Hè? Als het ziek is. Zo'n ziek kind. Een jaar oud. Of heeft het meegemaakt. 4 jaar oud. Zo'n kind. Dan worstelen we wel. Het gaat over lichamelijke nood. Hè? Dan worstelen om de zielennood van je kinderen. Ouders. Moeders, 1 keer gebaard is niet voldoende. Nog 1 keer. Kan ik niet. Heb je er ooit werkzaamheden mee gehad? Nee. Is wat. Worstelen. Met smart. Omdat het een mens smart dat een ziel verloren had. En dan de Heere aanlopen. Heere, wilt u ook de jeugd van Bettendorf voor uw rekening nemen? Oh, dat toch die helft. Die niet eens zal meesleuren. Kom je daar wel als je bed vermaakt? Kom je daar wel als je knieën voor gebogen? Moeder. Kerk. Kinderen van God. Die worstelen. Onesimus die ik in de banden heb geteeld. Epaphras die worstelt voor u in de gebeden ten alle tijden. Abraham die de Heere aanloopt. Voor Sodom, Gomorra en een streek eromheen. En dan nog wat. Niet 1 keer. Niet die 1 keer. Ja, u zegt dat een mens wederom geboren moet worden. Ik moet worstelen met God dat mijn kind. Eerst voor uzelf. Hè? En dat mijn kind bekeerd mag worden. Ja, maar zegt Paulus op een andere plaats. Ik heb werkzaamheden om u nog 1 keer te baren. En gebruik er een ander werkwoord voor. En dat is ook terecht, want in de eerste keer gaat het, laten we dat maar zeggen, om de rechtvaardigmaking van die ziel. Maar de tweede keer om de heiligmaking, worstelen om de heiligmaking. Dat ze meer en meer ook het beeld van Gods Zoon gaan vertonen. Meer en meer mogen worden opgevoed tot de wasdom mogen komen in de kennis van Christus Jezus. Worstelen, baren, voortbrengen met smart, met droefheid. Omdat het tot oneer van God strekt als wij onheilig leven. En zijn naam smaadheid aandoen. Worsteling om de heiligheid van uw huis, o Heer. Maar dat strekt toch God tot sieraad eeuw in eeuw uit. Daar wil de Heer het om mee pronken. Dan kan het toch nooit goed genoeg zijn. Altijd maar worstelingen. In de rechtvaardigmaking en in de heiligmaking. Een en andermaal geboren worden. Daaronder de appelboom zijn dus werkzaamheden van God de Heilige Geest. De ziel die in de benauwdheid in de banden komt en als derde de kerk. Geliefde, het is waar. Het is waar dat de kerk moeder is. En dat anderen met je lopen. Zelfs in een tijd dat je zelf nog niks wist. En als we ons niet vergissen is dat gebeurd. En dat is zo ontzaglijk. Dat is zo ontzagwekkend. En wat is dat toch? Dat de Heer nou zulke bemoeienissen heeft met een gevallen Adamskind. Dat de hemel in beweging komt. Om die ziel te redden van voor de poorten der hel. Maar ook de kerk op aarde werkzaamheden gaat krijgen. Om zo heen nou te redden van de eeuwige rampzaligheid. Geliefde, als u dat nou hoort vanmiddag. Zou u dan zelf maar eens niet aan het werk gaan? Uit de zelfzaligheid met vrees en beven. En komt hij erachter. Het is God die bij dit willen werken naar zijn welbehagen werkt. In al zijn keurlingen. Maar werken zult ge tot ge erbij neervat. Onder de appelboom geboren. En daar verloren. Want er komt een ogenblik dat de mens is uitgewerkt. Uitgezucht en uitgesmeekt. En naar Gods woord is het daar, als hij als een verlorene voor God neervalt, dat Christus hem overneemt. Als hij komt, huppelend op de berg. Geliefde daar. Daar breekt het door. Want in de geboorte van ieder mens zijn er weeën, dan kan het wel eens. Dan kan het wel eens zijn, maar nu is het, dan ziet hij wel eens wat, dan hoopt hij wel eens wat, dan is er een ontsluiting en dan mag hij zeggen, oh nu zal het wel wezen, maar nee, nog niet. En let u daar wel op, want tegenwoordig worden ze bekeerd met licht en met plicht en met zicht, maar het zal altijd gaan door het gericht, geliefde. Door het gericht van het moeten sterven, niet kunnen sterven. Het gaat door de dood heen. Zo drijft God zijn volk uit dat oude bestaan in dat nieuwe leven in Christus. De geboorte weer. En wel eens weer had de gedachte, nu komt de volle ontsluiting. En toch weer nacht en duisternis en beklemming van het gemoed en nog onbekeerder dan ooit tevoren. Zo werkt God, ieder op zijn eigen wijze hoor. Kort of lange ontsluitingstijd. Achter wordt wat geworsteld. Maar het gaat er maar over of u er ook iets van mag kennen. Voor uzelf en voor een ander. Geliefde onder de appelboom geboren, dat is de eerste. Moet bij het begin beginnen of niet bij het begin beginnen. En tweede, onder de appelboom beweldadigd. Welke weldaden? Die alleen maar geschonken worden in de vereniging met Christus. De weldaden die ontzaglijke vruchten uit Christus. Ten eerste de vergeving der zonden. Ten tweede de vernieuwing van het leven. Daar onder de appelboom is nou in Christus de ziel gekomen. Onder de appelboom gebracht. Onder de schaduw van Christus. Dat is de bescherming van Christus. En waar beschermt hij dan tegen? Tegen de toren van God. Want geliefde, wat maakt dat de benauwdheid van een mensenkind uit dit dat de toren Gods op hem rust. Omdat hij God verlaten heeft, gezondigd tegen de hemel en daarom voorwerp van Gods toren, dat drukt. Dat doet die ziel tot God uitgaan. En wat is dan de verlossing? De hitte van uw gramschap is geblust in het bloed van Christus. En dat is de vrucht die Gods kind krijgt, krachtens vereniging met de Zoon van God. Die vrucht, die heerlijke appel, vergeef me dat ik het zo zeg, maar het is wel de waarheid van de vergeving der zonde, omdat die mag schuilen achter het bloed van Christus. Dat is de schaduw, dat is de bedekking, dat is het schild, daarachter is hij veilig. De hitte van uw gramschap is geblust. Dat is de schaduw van die appel. En het tweede, geliefde, is de vernieuwing van het leven. Dan komt de geest van Christus die eerst bearbeid heeft, opgewekt in de benauwdheid gebracht, maar ook doorgeleid door de ontsluiting tot het leven gebracht, nu ook inwonen om dat leven te leiden en voort te doen gaan op de weg die God behaagt naar Sion daarboven is. De vernieuwing van het leven, dat is de tweede vrucht uit Christus. Appel van die appelboom, dat zijn dus de weldaden die voortvloeien uit de vereniging met de Zoon van God. Dat zijn de appels van die goddelijke appelboom, met eerbied gesproken. Dus dat moeten wij weten. Ten eerste onder de appelboom geboren, ten tweede onder de appelboom beweldadigd. Een derde. Onder de appelboom onderhouden. Omdat God het levenslicht heeft geschonken, wat God beweldadigd heeft, dat gaat u ook onderhouden, geliefde. Daar ziet onze tekst met name op. Als een appelboom onder de bomen des wouds, zo is mijn liefste onder de zonen. Ik heb grote lust in zijn schaduw en zit eronder. En zijn vrucht is mijn gehemel te zoet. Onder de appelboom. Dat is de wens van Gods kind te mogen verkeren. Waarom? Wanneer? Wat is dat schuilen? Als het warm is buiten, dan zoekt u de schaduw op. De bruid van Christus neemt bij vernieuwing de toevlucht tot Christus. Wanneer? Als de hitte wordt gevoeld, waarvan? Wel, een aantal zaken, we kunnen niet alles uitvoerig u voorstellen, een aantal zaken genieten. In de eerste plaats, wanneer bij vernieuwing God ongenoegen, ja, u zegt, is geblust. Eenmaal vergeven is voor eeuwig vergeven. Komt God nooit meer op terug. Dat is waar. En toch. Als de mens weer in zonde valt. En hij gaat zwijgend zijn weg over de wereld. Als een David in Psalm 32, zolang ik zweeg, verouderde mij gebeend in mijn brullen de ganse dag. Voelt hij het ongenoegen Gods. Want God neemt nooit genoegen met de zonde, nooit. En dat voelt die ziel, dan gaat de Heere wijken. Aan iedere zonde hangt een verberging van Gods aangezicht. Dan gaat u wijken, dan wordt het donker. En dan die gramschap weer te moeten proeven. En dat na zoveel ontvangen genade. En als een mens dat bewust wordt, dan gaat u opnieuw vluchten. Om te rusten. Daar in de schaduw, laat mij rusten. Daar, rots der eeuwen, in uw schaduw. Waar het bloed door u gestort, mij de bron van eeuwige vrede wordt. Laat mij rusten in uw schaduw. Dan gaat u opnieuw de toevlucht nemen als David in diezelfde 32e psalm. Om bij vernieuwing van God te worden verzekerd. Uw zonde uitgedelgd als een nevel. Als een mensenkind zijn boezemzonde weer omhelst. Oude zonde de hand reikt. Dan haalt hij het ongenoegen Gods over zijn ziel. En dan gaat hij, als hij daar bewust wordt, want dat is geen leven. Dan kan hij wel een tijd volhouden, maar dan kan hij niet in uithouden. Dan gaat hij vluchten om bij vernieuwing onder die schaduw te mogen verkeren. Verzekerd te mogen worden van Gods vergevende liefde. Het tweede, de hitte van de vijandschap van de wereld. Als ze de ziel benauwen, ik zie daar Jozef had staan. Hè, Jozef. Komen al die volken op hem af. Drie van die volken trekken op hem af, die man. En dan weet hij het ook niet meer. En dan zegt hij, Heere, wij weten niet wat wij doen zullen, maar onze ogen zijn op u. Dat is nou de toevlucht nemen tot de schaduw van die appelboom. Om daar onder de schuil bewaard te worden. Tegen de vijanden die het op Jozef had en zijn volk en zijn werk voorzien hebben. Laat mij rusten in uw schaduw. Dat is onder de appelboom zijn. De schaduw tegen de hitte van God storen over de zonde. Vanwege de vijandschap der wereld. Maar er is nog een derde. En van binnen, in dit alles gaat er nog eentje zich roeren. Dat is de duivel, dat weet je wel. Die zegt van binnen, je hebt geen deel aan God. En dan vlucht hij tot Christus. Heren, want u tenminste dat is leven te missen. Dan kan die niet volhouden. Dat is nou vlucht. Dat is nou toevlucht nemen. Onder de schaduw van die appelboom. En ik zie daar, geliefd, en dan gaan we versje zingen. Ik zie daar een man liggen. Het is alles weer zo ver, het is zo ver weg. En dan gaat hij s'nachts pijn. Doet u dat wel eens? Pijn, hoe God voor deze mijn ziel genade heeft bewezen. En ach, terwijl hij zo weer mag terug worden geleid naar die dagen van weleer. Dan wordt hij daar weer helemaal ook verlevendigd. Zo goed is God geweest. En toen de Heere kwam, toen heb ik gezongen. En als ik me dat weer te binnen breng, ach Heer, en dan midden in de nacht zou ik alweer kunnen gaan zingen. Ja, als dat van vroeger weer terug mag komen met zoveel kracht. Als God er weer in meekomt dat het waar is. Dan zingt hij midden in de nacht zijn psalm. Dan zegt hij het de dichter na. Die zal ik ook nu vrolijk zingen in de schaduw van uw vleugelen. Psalm 63, vers 4. Psalm 63, vers 4. weten dat zijn de slechtste nachten niet. In schaduw van uw vleugelen zingen. Zingen. Dat ik u verwacht. En mijn hart wat mij mocht treffen tot de God mijns levens heffen. En daar heeft die bruid nou lust in. En lust aan. Ik heb grote lust in zijn schaduw. Daar is geen betere plaats. Als de toren Gods tot zwijgen is gebracht. Als de vijand er moet aflaten. Als alles stil is van binnen. Immers is mijn ziel stil tot God. Dan is er geen betere plaats. Hier op aarde te vinden. En dan gaat de ziel als vanzelf, en dat is het vierde en laatste wat we onder uw aandacht wensen te brengen, uit in gedachten naar die grote eeuwigheid. Dat gaat eindig worden. Wie heeft nou lust om daar te zijn? Daar zal de kerk eeuwig verblijven, onder de appelboom. O eeuwigheid, gij schoon en mijn hart wil in u wonen. Het vindt geen thuis in deze tijd. En daar heeft de Heer zijn kerk een belofte gegeven. Ik zal hem geven te eten van de boom des levens. Die in het midden van het paradijs Gods is. Dat gaat voor de kerk eindigen bij die boom des levens. Hier al onder de schaduw. Straks geen schaduw meer. Straks alles opgelost. God in Christus eeuwig genieten. Eten van de boom des levens. En dan mag de kerk hier al iets van krijgen. Iets van genieten. Niet alleen de schaduw, geliefde, maar ook de vruchten. Want zo gaat de bruid verder. En zijn vrucht is mijn gehemelte zoet. En zullen we het nou eens heel kort zeggen? Dat gaat over de vruchten van de boom, de appelboom, dat zijn de appels. En die vallen, geliefden, dat moet u echt zo letterlijk nemen hoor. Die vallen onder de appelboom. Ze zitten onder en daar vallen de appels, daar vallen de vruchten. Niet buiten die boom. Er zijn ook mensen die daar buiten die boom vruchten zoeken. Ze het nooit meer doen. Er is niet te vinden. Alleen onder die appelboom. Zo eenvoudig. Een kind kan begrijpen. Begrijpen wij het ook. Onder die appelboom. In die gezegende gemeenschap met Christus. Vallen de vruchten. Onder de appelboom. Wordt er gesmaakt dat de Heer goed is. Appels. Vruchten mijn gehemelte zoet. Dat smaakt nou oneindig meer. En dat is er ook oneindig meer. Maar hier een beginsel. De vruchten ontvangen. Geliefde. En ach, wat zal ik dan noemen? Een enkele vrucht is dat goed, gemeente. Dat u maar de smaak voor de wereld mag verliezen. Want je vanmiddag wordt bedorven. Want dat is het enige wat je van de wereld overhoudt. Een bedorven smaak. Maar nou die appels. Dus onder de appelboom is ze geboren. Daar is ze beweldadigd. Daar wordt ze onderhouden. Daar zal ze eeuwig onder verkeren. Maar hier geeft die appelboom ook al vruchten. We hebben er wel genoemd. Dat zijn de eerste. Maar er zijn ook nadere weldaden. En vernieuwingen. En vertroostingen. Spraken we zo even over de, net als vanmorgen, uitkomsten, nu over de inkomsten. De vruchten van de boom. Niet alleen bewaard worden voor het boze, voor de vijandschap, voor de toorn van God, maar nu ook smaken van de liefde Gods. Als vrucht van een verzoende betrekking met de drie-enige. Een voorbeeld van zo'n appel, zo'n vrucht onder de boom Christus. Daar zit een ziel, geliefde, en die leest een bijbeltje He, dan moet u veel doen. En dan valt er zomaar een vrucht. Bijvoorbeeld vanmorgen. Leest daar een mens in het woord van God, Jozua, die staat daar. En dan zie je door die Jozua heen, in één keer de ontsluiting van dat woord van God. Of die meerdere Jozua die eenmaal heeft gestaan voor het aangezicht van zijn vader. Daar op die heilige grond van de stille nooit begonnen eeuwigheid. En daar met insluiting bij bepaald te mogen worden. Hoe daar onderhandeld is over de vrijlating van je ziel. O, dat geeft nou zo'n onderwijzing, dat geeft zo'n zoetigheid, dat geeft zoveel smaak. Dat die ziel in het ogenblik als dat ontsloten wordt, wegwandert. Zoveel goedheid. Al van eeuwigheid zoveel bemoeienissen met zo'n armzalige, haveloze, wilde boom. Ja. Ontsluiting van het woord. Dan wordt er zoveel getoond. Dan laat dat wel eens zoveel achter dat de mensen nog dagen van mag genieten. Gelooft u dat? Ja. Dat is nou zo'n vrucht, zo'n onderwijzing. Mag ik een tweede noemen? Zieke man. Die ligt er op zijn bed. Ik heb het net gezegd, kom. En dan ziet hij zijn leven nog eens aan zich voorbij trekken. Heb je dat wel eens gehad? En dan één keer valt daar licht op. Hoe nou in de weg van die goddelijke voorzienigheid die man daar moest zijn. Waar die leraars en padkruisten, waar dat woord gesproken werd, wat het einde betekent van het leven in de wereld, daar kon hij niet meer verder. Daar had hij niet gezocht, bij de waarheid niet grootgebracht, maar in wonderlijke wegen op die plaats gebracht waar God gesproken heeft door zijn ziel. Dan krijgt hij liggende wegen van goddelijke voorzienigheid. Aanbiddelijke goddelijke voorzienigheid. Dat is nou zo'n vrucht. Een onderwijzing vanuit het woord, een terugleiding in de tijd naar de voorzienigheid Gods. Oh, er is al zoveel meer. Maar een derde nog, zo'n vrucht ook. Niet alleen zicht op de slagen die er geweest in het leven. En waar God je naartoe geslagen heeft. Waar je moest zijn. Maar ook de eenswillendheid onder de slagen in dit leven. Dat een mens die vrucht mag ontvangen van die appelboom. Als er een ruim zicht wordt gekregen op de leidzaamheid van die borg die gegaan is. Zonder zijn mond open te doen op de straat. Zwijgend het kruis gedragen, de schade, de schande op zich genomen van zijn kerk. En daaruit bedient nou met een eenswillendheid om ook de slagen van dit leven. En wat zijn ze vergeleken met de slagen die Christus heeft ontvangen? Nou maar gewillig achter hem aan te gaan. Dat zijn nou van die vruchten van die appelboom. Onderwijzingen, terugleidingen en eenswillendheid met God. Dan komt er zoveel vrede en vreugde in mij. Daar zou die mens altijd maar willen blijven. Ja, dan is hem alle lust ten ene maal ontnomen. Om nog langer hier wereldse vruchten te smaken. De bruid van Christus, een gelukkig mens. Of niet dan? Als een appelboom onder de bomen des wouds, zo is mijn liefst onder de zonen. Ik heb grote lust in zijn schaduw. En zit eronder en zijn vrucht is mijn. Gehemelte zoet. Er gaat straks voor de kerk eindigen, ja. Eeuwig God in Christus geniet. Vrienden, en dan moet ik u waarschuwen. Ach, en soms kunt u dat geloven. Dan heeft een mensenkind daar niet zo'n zin in. Als je zoveel liefde van Christus aan de ziel ervaart. Dan moet u toch nog geloven dat er mensen zijn. Het is hij zelf ook geweest en eigenlijk nog zo vaak. Dat er nog mensen zijn die zulke liefde verachten. Die de schaduw van deze boom niet zoeken. Die deze vruchten verwerpen. Ach geliefde, dat is de waarschuwing. Zulke liefde vertreden. Zulke God niet zoeken. Het zal u eeuwig vroeging geven. Eeuwig vroeging. Ja. En ik maar één eis. Nee, geen verzoek. Eén eis. Van Gods wegen. Ja. Sta er naar. Om zijn oogappel te zijn. Amen. Heren, zo is het in de weg van uw aanbiddelijke voorzienigheid geweest dat we hier nog samen mochten zijn. Heer, en dat er nog eens een weinig opening mocht komen om te zien wat alleen werkelijk het hart verheugt. De liefdesbemoeienissen van u van eeuwigheid tot eeuwigheid. En de schreeuw van het hart om nou ook voorwerp te mogen zijn van zulke liefde. Heere, bewaar ons voor alles wat dat niet is. En geef ons, Heere, die plek dat we nou eens geboren mogen worden. Wederom geboren mogen worden. Dat we zo ook als jeugd naar huis gaan. En dat we alle worstelingen krijgen, kinderen en ouders. Dat er ook moeders in Israël mogen wezen in de gemeente van Vriezenveen. En vaders die van God geleerd zijn om kerk te wezen. Kerk te zijn, worstelingen. Bind het op, Heer, bind het op, de nood. Geef zo hier nog de gestalte van de moederkerk. Het believen u nog zo te doen. Het gelieven u nog zo te werken in het midden van ons. Waarom? Uw naam moet eeuwig de eer ontvangen. En die zal door ons niet vrijwillig geëerd worden. Als de liefde Gods niet in ons hart is uitgestort. En daarom verheerlijk dat door uzelf. En de kinderen en de ouderen van de gemeente, ons allen tezamen mocht het zijn en kon het wezen. De verzoening over onze zonden. Gedenk niet naar het kwaad dat wij bedrijven. Wees met ons ook in de week die is begonnen, in het werk dat er wacht. Ook de diensten die nog zullen moeten worden gehouden, rouwen en trouwen. Heren, maar zou u daar nog in mee willen komen? Om de trouwenden nog te laten rouwen. En de rouwende nog te trouwen. Heren, omdat het zal zijn. Uw naam alleen de eer. Gedenk ons zo. Om Jezus willen. Amen. We zingen wij van Psalm 91, het eerste vers. Hij die op Gods bescherming wacht. Wordt door de hoogste koning beveiligd in de duisternis, beschaduwd in Gods woning. En wat er verder volgt in het eerste vers van Psalm 91. Thank you. Necht dan uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.